Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Hoi, voordat je gaat luisteren, eerst even dit. Als je de Parool Misdaad podcast leuk vindt, dan ben je misschien ook geïnteresseerd in de andere podcast van het Parool. In Amsterdam Wereldstad praat ik, Lorianne van Gelder, iedere week met verslaggevers en experts over typisch Amsterdamse thema's. Hoe Amsterdam Noord ooit werd gebouwd als afvoerputje van de stad, waarom Amsterdammers moeten leren leven met ratten en hoe paradijsvogels uit de stad verdwijnen. Iedere dinsdagochtend hoor je een nieuwe aflevering op parool.nl.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stoppen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Zeker sinds de moorden op advocaat Dirk Wiersum en Peter R. de Vries geniet Amsterdam internationaal de reputatie van drugshoofdstad in de ban van nietsontziende criminaliteit. De stad kampt weliswaar met aanhoudende explosies, maar het aantal doden door geweld is extreem laag. In 2023 boekte Amsterdam een nieuw laagterecord met slechts 11 doden door geweld. Welkom bij de Parool Misdaad podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma. En in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vught. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. En nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps. Paul, jij houdt al 25 jaar het aantal doden in Amsterdam door geweld bij. Ja. En dit jaar een laagte record. Vertel daar eens wat over.
Nou, het is op zich wel schrikbarend als je zo ver terugkijkt. Want in 1998 hadden we 65 doden door geweld in Amsterdam. En dan tellen wij ook Amstelveen en Diemen mee, omdat dat echt aan Amsterdam vastzit. Mm-hmm. We hadden in 2000, dus 2 jaar daarna, waren er 52 doden door geweld. Daarna heeft het heel lang geschommeld, maar dan was het wel soms 44, 46, dat soort cijfers. En het is eigenlijk, sinds 2017 zitten we steeds onder de 20 en steeds meer richting de 10. En dat, dus waar ik het schrikbarend noem, is hoe het voorheen was. Dat het zo,
ja, want we kunnen ons allemaal heel erg veilig wanen dus eigenlijk in Amsterdam.
Dan zie je weer dat het veiligheidsgevoel en de daadwerkelijke veiligheid heel verschillende dingen zijn. En dat wetenschappers stellen dat ook wel vast. Dat het dat naarmate het land veiliger wordt, dat mensen over de overgebleven onveiligheid veel hysterischer zijn. Als ik het een beetje extreem uitdruk. Daar zit wel een hele tijd in. Er zijn ook nu jonge generaties die denken dat we in een supergewelddadige tijd leven, terwijl het echt een fractie is van wat het was, opa vertelt.
Laten we even eerst landelijk kijken, hè? Want is Amsterdam een heel ander verhaal dan andere steden in Nederland, Wouter?
Nou ja, de Telegraaf kopte bijvoorbeeld dat Rotterdam de moordhoofdstad van Nederland is.
Met 12 moorden.
Met 12 moorden, ja. Dus dat,
ja, dus
dat
letterlijk eentje
in principe
meer.
Wel mee. Kijk, in die grote steden wordt gewoon traditiegetrouw meer gemoord.
Want meer mensen.
Meer mensen, ja. En kijk, maar als je de landelijke cijfers er even bij pakt. En daar is nog wel wat discussie over. Maar dat zijn tussen de 120 en de 130 moorden in Nederland. Op een bevolking van 17 miljoen mensen. Ja, dat is gewoon niet veel. Je kunt daar van alles van zeggen. Nou, dat zijn er 120 en 130 te veel. Ja, dat is natuurlijk zeker zo. Mm-hmm. Maar als je het vergelijkt met andere landen, met name ten oosten van Nederland, ja, daar wordt gewoon veel en veel meer gemoord. En dus in Nederland is het gewoon een heel veilig land. Dat kun je gewoon stellen in, als je aan die moordcijfers gaat bekijken.
Vergis je niet bij die bescheiden cijfers. Daar zit dus ook bij. Vrouw wordt al jarenlang geterroriseerd door haar man en slaat hem dood met de koekenpan. Weet je wel? Ik geef maar een cliché. Ja. Het zit daar ook allemaal in.
Ja, want het aantal liquidaties, waar wij het natuurlijk in deze podcast ook heel vaak over hebben. Liquidatiegolven. Ja, dat neemt ook eigenlijk al jaren af. En ook op landelijk gebied. En ik sprak net Erik Slot. Die is van Moordatlas. En die houdt net zoals Paul in Amsterdam. Houdt hij de landelijke cijfers houdt hij bij en die zegt tegen me van ja, we hebben dit jaar volgens mij misschien 3 tot 5 liquidaties gehad in Nederland.
Ja, want het is misschien niet altijd al duidelijk als iets nog niet opgelost is of het een liquidatie is. Of...
Sterker nog, je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen van wanneer is een moord? Want het kan dus zo zijn dat de politie een moord wegschrijft als zijnde een moord. Dan komt die zaak voor de rechter en dan zegt diegene van nou ja, zegt de rechter van nou, diegene is onschuldig. Dus geen moord. Hè? Maar dan is hij wel de boeken ingegaan als zijnde een moord.
Bij liquidatie is het, dan kijken we een beetje naar wat de politie de uiterlijke verschijningsvorm noemt. Dus als de vluchtauto geprepareerd was met al een jerrycan met benzine en zo en in de fik is gestoken op de vlucht, als er automatisch vuur is gebruikt, dan spreken we van een liquidatie. Dus als het evident een voorbereide onderwereldmoord is. Maar die hebben we bijvoorbeeld dit jaar in Amsterdam. Het is maar discutabel of we die hebben gehad. We hebben een heel jonge jongen, 18 jaar, Jamario Schipper, gehad in Osdorp. En die is doodgeschoten, niet met automatische wapen, maar met een handvuurwapen. En daarna is de vluchtauto in brand gestoken, een stuk verderop. Verder hebben we een crimineel gehad, Dwight Mook.
Maar wacht even, dat is dan toch geen... Je hebt zegt vluchtauto in brand gestoken, dan ga je toch uit van een liquidatie?
Nou ja,
dat is
ook
niet twijfelachtig.
Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon een ruzie is geweest, waarbij twee groepen elkaar afspreken elkaar te treffen, om iets uit te praten, die ruzie escaleert en daarbij wordt geschoten. En vervolgens gaat de schutter er vandoor in een auto en die denkt, terwijl die wegrijdt, shit, ik moet van die auto af.
Dus dat is echt de voorbedachte raad.
Ja, dat weten we niet. Als het niet onmiddellijk, kijk, als hij al een jerrycan en een flare, zo'n fakkel om het mee in de fik te steken. Als dat allemaal al geprepareerd was, dan kunnen we wel van een liquidatie uitgaan. Ja, okay. Maar als 2 dagen later die auto wordt aangetroffen.
Zoals hier bij Schipper is dat gebeurd.
Dus misschien is iemand wel snel even een jerrycan gaan halen.
In paniek.
En sporen uitwissen. En dat is overigens een begrijpelijke reactie, zou ik zeggen. Want de meeste sporen zitten natuurlijk in die auto. Daar verraad je jezelf mee. Maar die andere bijvoorbeeld, een crimineel die zelf in het verleden al iemand had omgebracht, doodgeschoten in het uitgaansleven, Dwight Mook, die wordt dan in zijn been geschoten. Er wordt de slagader geraakt, waardoor hij in het ziekenhuis overlijdt. Ja, dat kunnen we niet als een liquidatie beschouwen.
Ja, maar kijk, ze kunnen ook gewoon slechte schutters zijn.
Nee, maar het is...
Ja, maar in een been of in een borst of hoofd, dat...
Ik weet het niet. Ja.
Maar het is een discussie die we ook wel... Ik leg hem elk jaar naast.
Het is niet een onschuldig... Of nou, onschuldig kan ik niet zeggen. Nee, maar, het is niet de buurman van
bij
iemand.
Bij de performa-zittingen van die zaak, bij Dwight Mook, daar werd gerefereerd aan het feit dat er geroepen werd, Clara man, dus schiet hem. Nou ja, goed, dat... Is dat voorbereid of is dat in een opwelling gezet? Daar gaat men zich allemaal in de rechtbank nog eindeloos over buigen.
Je kunt zeggen, als
natuurlijk
het echt goed voorbereid was, dan hoeft niemand te roepen, Clara, man. Want dan was het
zijn er verdachten opgepakt? In
Jazeker.
Ja.
Ja, dus zo'n klassieke liquidatie waarbij dus gewoon een snelle Audi met mensen met bivakmutsen op iemand afrijdt, schieten hem overhoop, rijden niet ver weg, steken die auto in de brand, stappen over in een vluchtauto en zijn verdwenen. Dat hebben we in Amsterdam dit jaar denk ik niet gezien.
Volg jou ook niet.
Nee.
En de grap is, qua definities en zo, de politie en justitie weten ook dat ik het al 25 jaar bijhoud. Dus in de weken voordat het oud en nieuw aanbreekt, bellen we elkaar ook. En dan vraagt bijvoorbeeld de politie aan mij, hoeveel heb jij? En vind jij dat er een liquidatie bij zit? Ja of nee? Nou, dan hebben we het over die verschillende zaken. En dat is dezelfde soort, een beetje, ja... gedachten vormen over is dat nou wel of niet een liquidatie. Maar de echte klassiekers, zoals er zijn criminelen op straat, er komen ineens auto's aanrijden en met automatisch vuur wordt vanaf 2 kanten het vuur geopend met alle risico's van dien en weg en meteen in de fik. Dat hebben we al een tijd niet gehad. En Yitzhak Mahiri was 2019 denk ik wel.
Nee, 2021.
21 jaar, ja. Dat klopt. En nou, dat is in Amstelveen de laatste echte liquidatie. Maar daar was weer de dader, een jongetje van 16.
En ook de opdrachtgever. De tussenpersoon althans.
Dus dat is weer niet zoals je vroeger
maar
dacht.
Maar was het een... Want ik denk dat heel veel luisteraars en ik zelf ook niet meer precies weten waar het over ging. Was dat ook in het, het drugscircuit?
Yitzhak Mahiri was een oud gediende in het criminele milieu. En die werd in de periode voor kerst 2 jaar geleden werd hij geliquideerd in Amstelveen. En kort daarna werden eigenlijk hele jonge jongens opgepakt. En onlangs is nog een soort tussenpersoon, iemand die de middleman zou zijn geweest bij die moord. Die was ook minderjarig, die is veroordeeld. Maar dat was echt een klassieke liquidatie, om het zo
te
zeggen.
Ja, net als we de voorbeelden in de introductie van deze podcast hadden over Dirk Wiersum en Peter R. de Vries.
Ja, maar die hebben dus... als je daarover
maar dat zijn weer geen liquidaties in de zin van dat het slachtoffer geen crimineel was. Hè? Dus
ja, dat is waar.
Ik zeg het er even bij ook omdat dat voor de nabestaanden wel heel heftig is. Als we dat hier als liquidatie kenschetsen.
Maar goed, ze zijn wel geliquideerd, toch? Of noemen we dat een moord? Of
nou
is
ja,
dat
een geplande moord, ja zeker. Ja. Ja, nou goed, het is een
dat is een semantische discussie, zoals je dat noemt. Maar wat ook gewoon opvalt, is dat heel veel van die zaken worden opgelost. En eigenlijk, dat is gewoon een opsteker voor de politie.
Van alle doden door geweld, hè?
Ja, zeg maar, ik had het er net heel, dus even over met Erik Slot. En die zegt, ja, ik denk dat er zo'n 7 zaken van alle zaken in Nederland, de 7 moordzaak, niet zijn opgelost afgelopen jaar. Met andere woorden, als je een moord pleegt, word je bijna zeker gepakt. Dus een moord plegen is gewoon, ja, ook als crimineel businessmodel, uiterst dom. Omdat de pakkans gewoon heel erg groot is.
Verreweg, de meeste zijn ook geen moorden tussen criminelen onderling. En traditioneel werd altijd ook een beetje vanuit gegaan, ruim 80% wordt opgelost. Nou, dit ligt nu dus zelfs hoger. Dat komt natuurlijk ook. We komen zo meteen wel bij wat voorbeelden. Maar bovenbuurman steekt onderbuurman neer en zo. Dan is het voor de politie niet moeilijk om dat te
want... dus doordat het aantal liquidaties afneemt, neemt misschien ook wel
complexe onderzoek.
Het oplossingspercentage gaat daardoor omhoog, snap je?
Ja, want als je een beetje naar die lijst kijkt die we ook op parool.nl hadden gepubliceerd, valt wel op dat heel veel mensen, nou dat is misschien ook dicht bij elkaar in de buurt woonden.
Ja, maar dat is net zoals met zedenmisdrijven. Die gebeuren het meest in eigen kring. Dus het is vaak zo dat er geweld, partnergeweld is een bekende. Hè? Of mensen die vroeger heel goed bevriend waren en die in een eindeloos zakelijk conflict verstrikt zijn, waarbij de een de ander op een gegeven moment de kop inslaat. Ja, het is allemaal, of burenruzies, dat soort dingen.
Een ander ding wat opviel is dat, in ieder geval, dan zijn die rechtszaken misschien nog niet allemaal geweest, maar dat heel veel vermoedelijke daders verwarde personen zijn.
Ja, dat is eigenlijk het onrustbarende van wat dit jaar is gebeurd.
Laten we even 1 of 2 voorbeelden erbij pakken.
Een hele heftige is de Robert Scottstraat in Bosselommer, Amsterdam Bosselommer West, waar een bovenbuurman in is gaan steken op 2 jonge mannen, 20ers, die samen beneden woonden, 2 vrienden. Eentje is zwaar gewond naar buiten kunnen strompelen en heeft het overleefd en de ander is overleden. Dat is extreem heftig, want daarna is ook die man die duidelijk verwacht was, die is op het balkon verschenen van die vrienden. En heeft daar met een bebloed groot mes staan roepen, verwaarde taal uitgeslaakt. En dat is voor een deel ook gefilmd en online terug te vinden. Ja, dat is ook zo'n zaak waarvan dan later dan zijn collega's van ons daar in de buurt gaan rondvragen. En dan vertellen die buren dat ze al lang bang waren voor deze meneer. Dat hij wispelturig onvoorspelbaar was en beangstigend. Die hebben we wel meer gehad. We hebben ook in Amstelveen heel vroeg in het jaar een jongen gehad. Die was gedwongen opgenomen geweest. Omdat hij zijn vriendin had mishandeld en daarna van het balkon was gesprongen. Helaas achteraf bezien is te vroeg besloten hem weer vrij te laten. Toen is hij nergens, omdat hij nergens terecht kon, had een gebiedsverbod. Hij mocht niet bij zijn vriendin in de buurt komen, dus niet in zijn eigen huis. Is hij bij zijn vader gaan logeren, waar hij al in het verleden vaker de boel kort en klein had geslagen. En uiteindelijk heeft hij zijn vader heel zwaar mishandeld. Die man is in coma geraakt en uiteindelijk in het ziekenhuis overleden. Dat is ook een afschuwelijke zaak. We hebben daar het parool best veel aan gedaan. Ik heb ook wel de nabestaanden uitvoerig gesproken. En ja, dat was echt zo'n accident waiting to happen. Snap je? Echt zo'n ongeluk wat je van verre zag aankomen. En dat is ook verwarde jongen.
En natuurlijk een zaak die is dan niet bij ons de boeken ingegaan als zijnde een Amsterdamse moord. Maar dat was natuurlijk wel een Amsterdamse kwestie. Dat was die 21-jarige jongen die zijn vader dood heeft gestoken in Italië. Die kwamen allebei uit Amsterdam. En die jongen was ook duidelijk in een soort psychose verkeerde. Dat valt dan weer eigenlijk buiten ons gebied, terwijl dat misschien wel een Amsterdamse zaak is.
Ja, een Amsterdammer, geven, Amsterdammer dood.
Ook, ja. Het is natuurlijk, hè, is een Amsterdamse crimineel die door een ander Amsterdamse crimineel in, Panama wordt doodgeschoten. Is dat een Amsterdamse zaak? Ja. Of is dat geen Amsterdamse zaak? En dan krijg je dus weer die semantiek met dit soort statistieken.
Ja. Hebben we nog een hele interessante. Er is, en natuurlijk.
Dan zijn we wel de moordhoofdstad ineens. Hè, pas op.
Ik bedoel maar.
Dus. Ja, zonder de. Misschien is het allemaal iets te journalistiek van hoe we er nu over spreken. Het is natuurlijk verschrikkelijk, die slachtoffers en zo.
Ja,
er zijn Er is een Egyptische Amsterdammer die uiteindelijk gescheiden is en wordt opgehangen, opgevangen in een klooster in Heilo, een bekend klooster. En daar heeft hij uiteindelijk een ex-collega op bezoek. Een collega met wie hij in een restaurantje vlakbij de Nieuwmarkt had gewerkt. En die heeft hij vermoord en in stukken gesneden. In een woning verbonden aan dat klooster in Heilo. Ja, twee gasten die elkaar kennen uit Amsterdam, die binding hebben met Amsterdam. Hij is toevallig even daar opgevangen in dat klooster. De mensen van het klooster vinden het vreselijk dat we dat klooster steeds noemen. Maar ik vind het iets barmhartigs van een klooster om iemand op te vangen. Ja, dat dan gebeurt, daar kunnen zij niks aan doen. Maar daarmee is het niet onwaar. Maar goed, die heeft het lichaam in stukken gesneden. En dat heeft hij ook wel. Hij heeft wel bekend dat hij er iets mee te maken heeft. Hij heeft de delen van het lichaam ook aangewezen waar die waren gebleven. Hij ontkent, voor zover ik nu nog weet, dat hij de moord heeft gepleegd. Dat loopt allemaal nog. Nou ja, dat is eigenlijk ook een Amsterdamse zaak die even ergens anders in Noord-Holland speelt.
Ja, dus wij hebben gewoon even de regiogrens aangehouden van letterlijk Amsterdams grondgebied.
Je kunt niet anders, Corrie. Ja. Want hoe moeten we anders een moordlijst maken? Wat telt wel, wat telt niet?
Maar dat is dus, ze zeggen wel eens, je hebt leugens, grote leugens, en dan heb je ook nog statistiek. Dat is dit natuurlijk een beetje.
Ja, je kan het een beetje inkleuren hoe je wil.
Wat ik wel geestig ook vind, als je nog, of geestig, dat is echt wel een heel verkeerd woord wat ik nu gebruik. Maar wat ik opmerkelijk vind, is dat je bijvoorbeeld ook ziet. Paul en ik zitten heel vaak bij rechtszaken. En die draaien om hele grote partijen cocaïne. En een vaste riedel van de officier van justitie in dat soort zaken is altijd grootschalige drugshandel. Leidt tot grote liquidaties en dat milieu is heel gewelddadig en dit en dat. Er zijn dit jaar in heel Nederland gigantisch veel explosies geweest die in meer of mindere mate lijken samen te hangen met cocaïnehandel. Dus dat milieu gewelddadig is, nou ja, dat is ook wel zo. Maar als je dan kijkt naar de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne dit jaar. Ik geloof dat het eerste half jaar in Rotterdam is er meer in beslag genomen dan het eerste half jaar in 2022. Dus, en daarna zijn er nog megapartijen in beslag genomen. Dus ik durf hier wel er een fles wijn op te zetten dat we dit jaar met het aantal in beslag genomen kilo's cocaïne in de Rotterdamse haven 2022 in elk geval gaan overtreffen. En ik denk dat dat in Antwerpen ook gaat gebeuren. Als je dat dan vervolgens afzet tegen het aantal liquidaties en dat soort dingen in dat cocaïne milieu. En het is, dan denk je van, nou, misschien gaat dat toch wel een stuk rustiger eraan toe dan wij altijd dachten. En dat is ook een beetje, zeg ik ook een beetje om hier te prikkelen natuurlijk. Maar het is wel zo dat je denkt van, nou ja, ik kan dus niet één op één stellen dat meer in beslag genomen cocaïne leidt tot meer geweld op straat of meer moorden.
Nee, en dan is de vraag, hoe lang blijft het Openbaar Ministerie die standaardoverweging, zo wordt het genoemd, aanvoeren in de strafmaatoverweging? Dus het moet zo en zo hoge straf zijn, want het is zo ernstig. En rechters nemen dat ook gewoon. Als je 10 vonnissen naast elkaar legt in grote drugszaken, dan vind je 10 keer diezelfde overweging terug, die knippen plakken.
Je kan natuurlijk ook nog heel veel geweld hebben voordat het in Nederland inkomt, hè?
Is zo. En dat is zeker zo. Want als je ziet wat er in de bronlanden in Midden-Zuid-Amerika, de doorvoerlanden. Als je ziet wat er met Ecuador is gebeurd, wat er in Mexico al veel jaren is gebeurd. Dat is verschrikkelijk natuurlijk. En wat ik er even wel bij moet zeggen is dat het een golfbeweging is. We kunnen nu niet.
Nee.
Als je een paar stappen terugneemt. Nou, daar hou ik wel van, want anders hou ik het niet 25 jaar bij. Maar dan zie je die golfbeweging heel duidelijk. Dan heb je een liquidatiegolfje rond 2000, 99, 2000. Dan heb je een liquidatiegolfje rond 2005, 2006.
Ja.
Dan is het weer even rustig. Dan hebben we 2012.
Maar ga je nu een soort prognose geven voor 2025?
Dat we ons niet rijk mogen rekenen.
Nee.
En sowieso, of we ooit onder de 11 en 10 gaan komen.
Historisch laag, hoor.
Dat kun je je bijna niet voorstellen in een stad als eentje per maand. Mm. In een stad waar zoveel mensen wonen, waar ook zoveel verwaarde personen hebben.
En zoveel toeristen nog komen.
Toeristen. Kijk, ik denk dat we onze zegeningen moeten tellen voor zolang als het duurt. En dat we dan moeten hopen dat het lang een beetje zo rustig blijft. Maar ik voorspel je dat er weer een nieuwe liquidatiegolf zal aankomen. Ik hoop dat het even duurt.
Ja, maar wat je die pakkans. Dat is natuurlijk gewoon hè, dat je gepakt wordt als je zoiets doet. Misschien, ja, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, Paul. Maar hebben gewoon een aantal lieden in het milieu zich gerealiseerd. Hey, luister, dit is gewoon een heel erg slecht businessmodel om mensen dood te gaan schieten. Want daar komt een hele hoop gedoe van. En als je dus gaat kijken naar de zaak Taghi, die natuurlijk komend jaar de apotheose zal bereiken met de vonnissen. Dat gaat volgende maand gebeuren. Dan denk je wel eens van nou, misschien is dat wel gewoon het einde van zo'n moordtijdperk. Er komt weer vast weer een nieuw moordtijdperk aan. Maar ja, de angst binnen de overheid. Paul en ik die drinken een kopje thee altijd aan het begin van het jaar om eens te kijken van wat gaat er nou, wat wordt belangrijk. En dat hebben we gisteren gedaan. En toen zeiden we tegen elkaar van ja, is dit nou, is die zaak Taghi die eigenlijk de boeken in zal gaan als een van de grootste moordprocessen ooit. Is dat nou het einde van het begin? Dus komt er nog veel meer, veel groter en ernstiger geweld op ons af? Of is het begin van het einde en is het hierna wordt het weer minder? Snap je? Dat is natuurlijk de vraag die eigenlijk boven de markt hangt, om maar eens een cliché te gebruiken.
Kijk, wat je ervan zou hopen is dat andere grote criminele organisaties die ook 100 miljoenen binnentrekken en zo aan cocaïne, dat die zien, oké, als je het aanpakt zoals de groepering van rond Taghi wordt verweten, ik zeg het even netjes bij, er is nog geen enkele veroordeling, er zijn wel levenslange celstraffen geëist. Als je het zo doet, is het eindspel. Dan is het voorbij met je hele structuur. En dat heeft de overheid, we hebben best kritiek op de overheid, maar dat hebben ze wel heel serieus gedaan. Het afpellen van die groepering Taghi en allerlei bijfiguren binnentrekken. Hebben we het hier naar binnen halen in de gevangenis? Hebben we het hier vaker over gehad? Daar moet bij gezegd, als we het hebben over hoe kan het nou dat er zo weinig geweld wordt gepleegd. Als je vaststelt dat volgens het Openbaar Ministerie 4 verschillende moordcommando's voor Taghi hebben gewerkt. De kernfiguren in die moordcommando's zitten allemaal in de gevangenis momenteel. We hebben het in een eerdere aflevering kort geleden over gehad, dat men hoopt dat de eerste weer, als die naar buiten komen, dat onder controle blijft, of dat ze kunnen voorkomen dat die alsnog naar buiten komen. Dus er zitten ook veel mensen die betrokken waren bij het georganiseerd plegen van onderwereldgeweld, waaronder liquidaties. Ze zitten ook gewoon fysiek in de gevangenis. En ze kunnen vaak vanuit de gevangenis nog veel te veel invloed uitoefenen. Maar het is toch minder makkelijk om het vanuit de detentie allemaal te organiseren dan wanneer je op vrije voeten bent. Dus wat gaat er gebeuren als we heel veel van die gasten dadelijk weer op vrije voeten zijn? Dat weten we allemaal niet. We hebben geen glazen bol. Dat moet dus ook helemaal niet journalistiek interessant
om
dat
te proberen. Werken als we glazen bol hebben.
Precies, en heel rijk worden. Ook als we oplossingen voor dingen hadden. Maar nee, het is nu wel interessant. Ja, hoe gaat dit de komende jaren? En ja, we kunnen allemaal hopen natuurlijk dat de onderwereld heeft gezien dat het helemaal tot niets leidt. Alleen maar tot ellende voor jouw eigen organisatie als je zo vreselijk tekeer gaat.
Ja, maar dan dat zijn dan toch nog de doden door de liquidaties. Maar toch heb ik het gevoel, en ook al zijn het 11 mensen en dan komen we in de onderbuik en de statistiek, dat je toch veel hoort waar, en misschien is dat dan net dat zaken goed zijn afgelopen, dat er veel messen getrokken worden, dat er veel geschoten wordt. Ja. Dus in die zin denk ik toch helemaal niet dat het hier zo veilig is.
Ik heb wel eens een politiecommissaris gehad die in de jaren dat er echt eerst heel veel doden door geweld waren en toen een stuk minder. En die interviewde ik en die zei, ja, we gaan ze niet leren schieten, hoor. Dus soms is het net een paar centimeter naar links of naar rechts. Is het dodelijk of niet dodelijk? En dat hebben we wel veel gehad.
Ja, dus heb je niet ook een Excel-bestand van al die bijna?
Dat heeft geen zin.
Nee, maar ik bedoel, je hebt natuurlijk die verschrikkelijke steekpartij waarbij Jimmy Schepers is doodgestoken op dat housefeest.
Solid Grooves.
Ja. Eigenlijk is dat ook wel gewoon, daarmee wil ik niks afdoen aan de ernst van de feiten, maar dat is klassiek dodelijk geweld. Dat is een vechtpartij waarbij mensen hun emoties niet onder controle hebben, waarbij een wapen wordt gebruikt en waarbij wild wordt ingestoken. Daarbij zijn ook nog 2 zwaar gewonden gevallen. Dus het is eigenlijk een wonder dat er niet meer doden zijn gevallen bij die steekpartij. Maar dat is gewoon zo'n klassieke dodelijke steekpartij in het uitgaansleven, zeg maar. En gaat dat ooit voorbij? Nou, ik denk het niet. Want zolang er mensen zijn die in het café dronken zijn, ruzie krijgen met andere mensen, gaan vechten, en hun emoties daar niet de baas in kunnen zijn, zul je dit altijd zien, dit soort, hoe verschrikkelijk ze ook zijn voor mensen die achterblijven, hè? Die hun dierbaren verliezen. Maar dit, ik denk dat dit inderdaad nooit verdwijnt.
En de beschikbaarheid van wapens en de bereidheid wapens te gebruiken. is enorm. We hebben het er hier vaker over gehad, ook met heel jonge jongens. Ja. Er zijn er nu trouwens, we moeten nog eentje niet vergeten te noemen, een Turkse vrachtwagenchauffeur die dood wordt aangetroffen bij de NDSM, op het NDSM-plein, bij de NDSM-werf. Met een plavuis naast zijn hoofd. Die is waarschijnlijk doodgeslagen met een straatsteen. En de twee verdachten zijn jongetjes van 13 en 15 jaar. We hebben het er al over gehad dat Jamario Schipper, 18 jaar toen hij werd vermoord. Dus aan de daderkant, of de verdachte kant en de slachtofferkant, hele jonge gasten. We hebben een jongen van 21 volgens mij, ik spiek ondertussen even, 21 in de Amsterdam-Noord, doodgestoken door zijn verwarde vriend uit Brazilië. Gewoon in het huis van zijn moeder. Hij liet die jongen daar logeren. Dus die hele jonge jongens die al die wapens hebben en die ook bereid zijn geweld te gebruiken, dat blijft een heel grote zorg. En dat blijft hier ook nog wel onder. Dus we zitten hier niet te vertellen dat het allemaal zo veilig en hosanne alleen maar is. Maar we zien wel de cijfers, die staan in groot contrast vaak met het gevoel van onveiligheid dat in steden heerst. En daaraan tegenovergesteld is dan weer dat verwarde personen. Dat is wel zo beangstigend. Zulke incidenten, omdat die iedereen kunnen treffen. Kijk, als iemand helemaal in de war is en die zou jou of jou
kunnen. Het komt vanuit het niets, zou je zeggen. Pakken. Behalve dat je vaak hoort dat buren al heel lang met hun handen in het haar zitten.
En het andere wat natuurlijk extreem zorgelijk is, is die aanslagen met explosieven op woningen. Want je kunt er natuurlijk gewoon op gaan wachten dat daar een keer een serieuze, iemand serieus gewond of bij omkomt. Als je maar lang genoeg dat soort aanslagen met explosieven op woningen blijft plegen, dan gaat er een moment komen dat er iemand zwaar gewond raakt. Ik bedoel, Paul en ik zaten dus gisteren aan dat kopje thee en toen vertelde Paul over een kat die was omgekomen bij zo'n explosief. Nou ja, dat is dan een kat en dat is verschrikkelijk voor die mensen die dat is overkomen. Maar je moet er toch niet aan denken dat daar net iemand, terwijl er zo'n Cobra 11 tegen een raam wordt aangeplakt, dat daar iemand achter de televisie zit te kijken en die krijgt een glasscherf in zijn nek.
En dat is ook weer de lichtvaardigheid waarmee dat wordt gedaan. Vaak jonge jongens of jongetjes die dat doen, geen enkel idee van de consequenties. We hebben het vaker over gehad, de frontale kwap is niet ontwikkeld en zo, die jongens denken niet na. En dat beangstigt ook zo, want ik ben met een collega buurt ingegaan, lees die krant, het Parool, Vodak zaterdag 13 januari. Om de impact op zulke buurten te bespreken. En dan zie je, gewoon die buurten waar je komt, de ravage die er 3 maanden later nog steeds is. De puien, ruiten die nog helemaal naar de ratsmodee zijn. Nu scheet me eindelijk de term te binnen die ik al 2 keer zag. De veiligheidsparadox, zo heet dat.
Volgens mij begon je daar bijna mee.
Maar ik kon toen de term niet vinden. Dus dat mensen zich naarmate we veiliger zijn, dat kun je in de cijfers zien, zich sneller onveilig voelen.
Dat was trouwens ook deze auto nieuw met vuurwerkgeweld. Want dat is ook echt veel minder. Terwijl overal gaan de alarmbellen af dat het zo heftig is.
Ja, en de agenten, er zijn er, ik wil er niet niks aan afdoen hoor. Maar voorheen kreeg het minder aandacht als een agent last van zijn oren had of een klap in zijn gezicht had gekregen. Zonder dat ik dat wil wegcijferen. Maar daar is nu heel erg veel aandacht voor, terecht. Het was dus niet terecht toen er geen aandacht voor was. Maar het gegeven is wel dat het steeds groter nieuws wordt als dit soort incidenten zijn. Waardoor mensen zich weer onveilig gaan voelen. En als je als medium,
ik kan ook zeggen, we pikken steeds minder. Hè? Dat is misschien ook heel goed.
Nou ja, maar ik bedoel, als er 11 of 12 doden door geweld in Rotterdam zijn en het staat ergens op de voorpagina als moordstad, moordhoofdstad. Dan denk je, 1 dode per maand. Iedereen moet doen wat hij moet doen. Maar dat maakt het veiligheidsgevoel natuurlijk niet minder. Dan lijkt het alsof het weer erg is, terwijl het eigenlijk niet erg is dit jaar.
We gaan het hierbij laten en we volgen jullie verhalen, Wouter Lamers en Paul Vugts, natuurlijk weer op de voet wat komend jaar ons gaat brengen. Vragen en opmerkingen, mail ze naar misdaad@parool.nl. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt natuurlijk door Wouter Lamers en Paul Vugts. Dank voor het luisteren en tot over 2 weken.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Junushof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.